Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 147 en daarvan vers 4. Zingt beurtelings en dankt de Heere. Psalm 147, vers 4. Wij doen uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 104, vers 7. Het is God wiens hand de bergen water schenkt. Psalm 104, vers 7. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Schriftlezingen voor vanmiddag vindt u op een drietal plaatsen in de profetische boeken van het Oude Testament. Allereerst een paar versen uit Hosea 6. Hosea 6. En dan moet u letten op de uitdrukking de spaderegen, want daar gaat het over vanmiddag. Hosea 6 vanaf vers 1. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En Hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen van het land. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Omdat uw weldadigheid, uw liefde is als een morgenwolk en als een vroeg komende dauw die heen gaat. Dit is het eerste gedeelte en dan vinden wij die uitdrukking voor de 2e keer in Joël 2... Joël 2. Vanaf vers 23 tot en met vers 27 lees ik u. En gij kinderen van Sion, verheugt u en wees blij in de Heere uw God, want Hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En Hij zal u de regen doen neerdalen, de vroege regen en de spaderegen in de 1e maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik uw lieden de jaren vergoeden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam van de Heere uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben. En niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En dan vinden we de uitdrukking de spaderegen voor de 3e en de laatste maal in Zacharia 10. Zacharia 10 vers 1 en 2. En daar staat dit. Begeer van de Heere regen ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten, het onweer, en Hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid en zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid, daarom zijn zij heengetogen als schapen. Ze zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. De tekst voor de preek, de dooppreek, vindt u in Zacharia 10 en daarvan het 1e vers. Ik lees dat nog een keer. Begeer van de Heere regen ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. En wij willen danken voor de open dag gisteren. En vooral ook voor de contacten die gelegd zijn. De goede gesprekken die gevoerd zijn met mensen die binnenkwamen. De eerste contacten waren goed. En dat heeft ook vervolg omdat adressen zijn genoteerd die kunnen worden bezocht. En wij willen ook voorbeden doen, bijzonder voor mevrouw Hottinga, die aanstaande woensdag een zware operatie zal ondergaan in het Icasia ziekenhuis. We doen ook voorbeden voor het huwelijk van Pieter en Marieke. Pieter de Ruiter en Marieke van Stralen, die aanstaande vrijdag zullen trouwen. Zullen we samen bidden om Gods rijke zegen? Getrouwe Heer in de hemel, almachtige God, liefdevolle Vader, we komen tot u, eerbiedig en dankbaar op deze zondagmiddag. Om u in de eerste plaats, Heer, onze dank te betuigen, om u, o God, onze dank te betalen, dat u het bent die ons hier brengt, dat we samen mogen samenkomen in de naam van u, Heer Jezus, om van u te zingen, om u te loven en te prijzen voor het wonder van het nieuwe leven wat u gegeven hebt ook in het gezin van onze broeder en zuster Bontebal. We danken u, Heere, dat u ze veilig hier gebracht hebt. Na een lange reis gisteren, nauwelijks een jaar weg, en dan mogen we hen weer begroeten en ontmoeten rondom uw woord en rondom het sacrament. Met z'n drieën heen gegaan vorig jaar juli en met z'n vieren mochten ze terugkomen. Heren, wij willen u door uw poorten ingaan met lof. U hebt ook de kleine Eva gemaakt. Schapen die uw hand wil weiden. Heren, wij buigen ons neer met onze hart en onze gedachten voor u, de grote maker. U bent de pottenbakker en u hebt uw handen hebben ook haar gemaakt. Wij danken u, Heren, dat ondanks de zorg die er was aanvankelijk met de niertjes die niet goed werkten, Heere, dat er geen last van heeft. En we bidden u, Heere, dat het ook verder zo mag worden, dat het allemaal ten goede zal keren. We mogen, Heer, in bijzonder ook vanmiddag bij het teken van de doop, als het ware ook dit kleine kind weer in uw handen terugleggen. Heere, wij denken eraan dat u de maker bent. Wij zijn geschapen naar uw beeld. Zo hebt u ons allen gemaakt. In het paradijs is dat begonnen, alleen het beeld is wel geschonden door de zonde. Die vanzelf naar buiten komen, die er al in zitten, zelfs in een klein babytje. En daarom hebben we het niet alleen nodig dat we gaan zien dat we oorspronkelijk naar uw beeld zijn gemaakt. Maar dan hebben we het ook allen nodig, ook de kleine kinderen, dat we ook door uw bloed worden gereinigd. En dat we door uw Heilige Geest worden vernieuwd, zodat het beeld van u, o God, weer zichtbaar gaat worden in ons mensenleven. En Heere, zo willen we u bidden, neem ook dit kleine kind voor uw rekening in uw handen. En mag het vooral ook een leven leren kennen, leren leiden, dat vruchtbaar mag zijn voor uw dienst en in uw koninkrijk. U, Vader, u zorgt. En zo mogen we dankbaar zijn, blij met de blijden. En wij bidden u, Heere, of u zo deze dienst ook tot een onvergetelijke dienst wil maken. Heere, we danken u dat er vele getuigen mogen zijn, ook vanmiddag hier van familie en ouders en bekende gemeenteleden. Heere, wilt u ons allen zegenen, klein en groot, en tot een zegen stellen. Wij prijzen uw grote naam voor elke dag die we van u krijgen. En leer ons die dagen, ons leven ook te besteden in uw dienst. Heren, wij willen u danken voor het huwelijk wat gesloten gaat worden deze week. Dat ook Pieter en Marieke uw zegen ook willen vragen over hun huwelijk, op hun huwelijksleven, ook in de kerk. En wij bidden u, Heren, laat uw zegenende handen op hen mogen rusten. En dat ze ook die weg mogen gaan achter de heiland, achter de Heere Jezus aan. In het vaste voornemen, ook in het huwelijksleven, ik zet mijn treden in uw spoor. Heren, wij willen u ook danken voor de contacten die er gisteren mochten worden gelegd op de open dag. De bedoeling was niet alleen de ontmoeting onderling, maar ook om iets kwijt te kunnen van u. Om een goed woord, om een aanbeveling van u te mogen doen, uw dienst, uw naam. En dat er ook adressen zijn, namen en adressen van mensen die graag nader contact willen hebben om te spreken over God, geloof en kerk en Bijbel. Heren, daar willen we u voor danken. Zegent u ook die gesprekken als ze gevoerd gaan worden. En wilt u zelf dan ook dat gebruiken als een middel om mensen te brengen aan de voet van het kruis. Wij willen ook voorbeden doen. Voorbeden voor mevrouw Hottinga die deze week een zware operatie heeft ondergaan. En Heren, nou hebt u tot nu toe haar willen zegenen met vrede die alle verstand te boven gaat in haar hart. Die vrede komt van u. Dat hebt u gegeven, dat geeft u het ook morgen. Dat vertrouwen mogen we ook hebben. Dat u dat zult doen, Heere, dat u gisteren, vandaag, maar ook morgen, in het ziekenhuis en ook door de operatiekamer heen, dat u er bent. Heer, u bent altijd bij mij en u legt uw handen op mij. En u bent voor mij en naast mij en om me heen en dan kunnen we geopereerd worden. Want dan bent u erbij. Dan bent u dichterbij dan de handen van de chirurg. Heere, zo willen we ook haar aan de troon van uw genade opdragen met haar man en kinderen en allen die haar lief en dierbaar zijn. En wilt u dan de handen van de professoren ook besturen en dat ze hier doorheen mag komen. En Heere, maakt u het zo dat we ons verwonderen zullen. Heere, zo leggen we deze dienst voor u neer. Wilt u zelf in ons midden komen, machtig werken door de werking van uw goddelijke, ontzagwekkende geest. Onze harten inwinnen voor u. Ons vervullen met vrees en eerbied en met liefde en met lof voor uw groot en heilige naam. En zegent u het werk, Heere, ook wat in het bijzonder ook Nico en Jolanda mogen doen in Malawi. Dat ze ook vruchten mogen zien op hun arbeid, bemoedigd zullen worden door wat ze zien, wat ze horen. En wilt u ze vooral ook een glimlach geven van uw genade. Die momenten waarin ze dat ook extra nodig hebben. Een ruggensteun, een knipoog van de hemel. Ik denk aan je en ik zie, ik hou me met mijn ogen in de gaten. Dat ze dat mogen ervaren. Mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven. Heere, zo bidden we u om uw zegen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, het psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En vers 3, welzaligheid die als een kracht. De collecte die zal worden gehouden is bestemd voor het busjesvervoer, voor de ouderen. En de tweede voor de kerkvoogdij. Van harte bij u aanbevolen. We gaan nu zingen 84 vers 2 en vers 3. Nico en Yolanda, Sarah en Eva, familie, gemeente. Ik wil met u vanmiddag gaan stilstaan bij een opmerkelijke uitdrukking in de schrift en dat is de uitdrukking de late regen. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op de belofte van die regen. Dat hebben we gelezen in Hosea. Ten tweede de bedoeling van die regen, dat is Joël. En ten derde de bede om die regen, en dat is Zacharia 10. De late regen. We letten ten eerste op de belofte ervan. Ten tweede de bedoeling ervan. En ten derde de bede erom. Ik begin bij nummer 1, de belofte, en dan sla ik even terug naar Hosea 6, wat we gelezen hebben. Het is goed dat u af en toe ook meekijkt. Als we Hosea 6 lezen, dan lijkt het net een weerbericht. Er wordt in vers 3 gesproken over zijn uitgang is bereid als de dageraad. Zijn opgang, de zonsopgang is als de dageraad. De zon. Er wordt gesproken in vers 3 over de regen, de vroeg en de spaderegen. En er wordt in vers 4 gesproken over uw liefde is als een morgenwolk. Zon, regen en overdrijvende wolken. Een weerbericht. Die zon, dat is een beeld van de Heer Jezus. Er staat in Hosea 6, na 2 dagen zal hij God levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Uitleggers hebben hier altijd iets profetisch ingezien van de opstanding van de Heer Jezus. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En inderdaad, op de 3e dag, op de paasmorgen, toen de zon opging, toen is de Heer Jezus opgestaan. Op de 3e dag doet hij ons verrijzen als de opgang van de zon bij de dageraad. En vervolgens wordt er gesproken over, daarna over de regen. En die regengemeente, dat is een beeld van de Heilige Geest. Vorige week was Pinksteren. Regen in de Bijbel in een heet klimaat. Regen, dat is een beeld van zegen. Levenwekkend, vruchtbaarmakend. Er komen stromen van zegen. De Heilige Geest die uitgestort is. Uitgegoten van de hemel op de aarde. Ik zal water gieten op de dorster en stromen op het droge. Ik zal mijn geest geven aan uw zaad en mijn zegen aan uw nakomelingen. Er wordt gesproken over de zon, Jezus, Pasen. En er wordt hier al gesproken over de regen, Pinksteren. De vroege regen en de late regen. Weersverwachting. Soms kijk ik er wel eens naar. Hoeveel procent kans is het dat het gaat regenen vandaag? 20%? 50%? Geven ze 90% kans op? Eigenlijk was ik wel blij, ik glimlachte toen ik vanmorgen opkwam en vanmiddag hier naartoe kwam dat het zo pletterde buiten. Ik dacht, hé, de natuur gaat meegetuigen. Regen, zegen, Heilige Geest. Typisch dat er 3 keer in de profetische boeken gesproken wordt over die spaderegen. Spade, speet in het Duits, laat, de late regen. En ik heb me afgevraagd, wat betekent dat? Wat is daar de betekenis van, toen en voor ons nu? En ik heb iets ontdekt en dat ga ik doorgeven. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar ik heb een tijdruimte van maximaal 3 uur verlenging, heb ik gelezen in een nieuwsbrief. Daarna moet ik 5000 shilling betalen. De spaderegen. Ik begin met een vraag. Nico, Yolanda. Dat geldt voor ons en dat geldt voor velen die onlangs een babytje hebben mogen krijgen. Je kan je wel eens afvragen in je moedeloze momenten, wat voor een tijd worden die kinderen geboren? Wat voor een tijd is het? Binnenkort krijgen we weer verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. En dan denk je bij jezelf, oh, als er nu een paars kabinet gaat uitrollen, dan krijgen we weer een nieuwe politieke ijstijd. Zeker voor de christenen. Maar geestelijk denk ik, weet ik het eigenlijk wel zeker, geestelijk is het een eindtijd waarin we leven. Vorige week was het Pinksteren. Petrus heeft gezegd op de Pinksterdag, en dan haalt hij Joël aan. En dan zegt hij, dit is in de laatste dagen zal de Heere uitstorten zijn geest op alle vlees. In de laatste dagen. Vanaf de Pinksterdag tot nu de laatste dagen. Ja, maar wij zitten wel in de laatste minuten van de laatste dagen. Vlak voor de WK. De kerk heeft een WK en de wereld heeft een WK. De wereld heeft een WK. Die gaat ook binnenkort beginnen. De wereldkampioenschappen. De kerk heeft ook een WK. Dat is de wederkomst. We leven in de eindtijd. En nou heb ik vroeger altijd gehoord, ik weet niet of jullie dat herkennen. Nou heb ik vroeger altijd die indruk gehad, als je nou in die eindtijd leeft, daar word je niet vrolijk van. Dat is eigenlijk altijd ja in mineur. Als de Heer Jezus terugkomt, ik hoor het een dominee nog roepen, zal die dan geloof vinden op aarde? Suggestief, met andere woorden, denk het niet. Als de Heer Jezus terugkomt tegen die tijd, dan zal er een periode zijn van grote afval. Een lauwe kerk, een verwaterd christendom, een boze wereld en een bange, bange tijd. En daar wordt nou Eva in geboren in zo'n tijd. En de antichrist zal komen en de Satan zal zich opmaken met tekenen, valse wonderen en krachten. Tekenen van, het gaat in ieder geval bergafwaarts. En dan op het dieptepunt, dan komt Jezus terug. Dat heb ik eigenlijk altijd gedacht en ook gehoord om me heen. En dan ga ik vanmiddag iets vertellen. En dat is dit. Het is niet waar. Het is niet waar. Ik denk, en ik heb daar grond voor. Ik denk dat vlak voor de wederkomst de Heer nog heerlijke dingen gaat doen. Zowel in Nederland als in Malawi en in Kenia. Is dat wishful thinking of is dat gegrond? Is daar een belofte voor? Ja, ik denk dat er een belofte voor is. En dat zit hem in die spaderegen, die late regen. Ik ga eerst een paar aanwijzingen geven waar ik dat zie in het Nieuwe en Oude Testament. Allereerst, neem nou bijvoorbeeld die gelijkenis van die wijze en die dwaze maagden. Nou, u kent het. Alle 10 vallen in slaap. Je hebt er geen last van als iemand slaapt. Je hebt er ook geen gemak van. En dan te middernacht komt daar die roep, zie de bruidegom komt, aanstaande wederkomst, ga uit hem tegemoet. En dan worden ze alle 10 wakker, zowel die dwaze als die wijze meisjes. En dan staat er zo die wijze meisjes, die bereiden hun lampen, die hadden olie meegenomen. En dat licht vlak voor de komst van de bruidegom, dat licht gaat weer schijnen. Dat is een verschil tussen voorheen en in die laatste fase van de eindtijd. Niet meer slapen, maar de dwaasheid wordt wakker. Maar ook de wijsheid wordt wakker. En het licht zal weer schijnen op het moment dat Jezus eraan komt. En in die tijd leven wij. De lampen worden bereid. Olie, geestvervulde christenen die weer gaan schijnen. Helder gaan schijnen. De dag komt eraan. Ik zie het ook bij Johannes 2, bij de bruiloft van Cana. He, die bruiloft die duurt een week. In het begin is er wijn, zoals het was in de Pinksterdagen. Wijn, zoete wijn, wijn van de vreugde. Blijdschap in God, Pinksteren, Handelingen 2. En die wijn dreigt dan op te raken. En dan zien we dat de Heer Jezus die wijn weer gaat maken. En dan zegt die bruidegom, die zegt dan, de goede wijn die heeft, die is voor het laatst bewaard. En dat laatste is niet de hemel, maar dat laatste is de laatste fase van de geschiedenis van de kerk hier op aarde voor de wederkomst. De beste wijn in de laatste fase. Ik zie dat ook in aanwijzing in het Oude Testament. Ik zie dat bij de koning Josia. Jullie kennen, de meeste kennen van jullie de geschiedenis van Israël, de geschiedenis van Juda. En op een gegeven moment ging het inderdaad berg. Het begon zo mooi in die begintijd, Salomo, geweldig. En op een gegeven moment gaat het bergafwaarts, bergafwaarts, bergafwaarts. En dan staan ze vlak voor de ballingschap en dan geeft de Heer nog een opleving in de komst van koning Josia. En het is een geweldige tijd. Die koning Josia vlak voor het einde. De tempel, de boekrollen worden weer ontdekt. De eredienst wordt hersteld. De tempel wordt gereinigd. Het feest des Heren wordt weer gevierd. De mensen worden weer blij. Gods woord komt weer op de kandelaar. Mensen gaan weer doen wat God zegt. Een geweldige opleving, een opwekking, een herleving. Vlak voor de ballingschap. En nou zie ik het ook in de profetische boeken in die term, de late regen. Er wordt gesproken in Hosea 6, vers 2 over de vroege en de, vers 3 over de vroege en de late regen. Wat wil dat letterlijk zeggen? Nou, letterlijk wil het dit zeggen. Je weet, Israël, tropisch, subtropisch. Je had daar een droge periode. He, zo van mei tot aan oktober, dan valt er geen spatje regen. En dan daarna kreeg je twee regenperiodes. De eerste was de vroege regen. En die vroege regen die viel in oktober, november. De vroege regen, herfstregen. Dan had de boer net geploegd en geëgd en gezaaid. En dan viel die regen als het goed was. De vroege regen. Om het gezaaide graan te laten ontkiemen. Zodat het wortel ging schieten. De herfstregen. Dat was de vroege regen. Nodig om het gezaaide te laten ontkiemen. En vervolgens had je in april, mei. Had je de spade, de late regen. De lenteregen. De voorjaarsregen. En die lenteregen die was bedoeld ook onmisbaar. Om het graan te laten rijpen. Zodat er een rijpe oogst zou komen. En het gewas tot volle wasdom zou komen. Opdat het land zijn volle garven zou bieden. Dat was dus die milde vruchtbaarmakende regen in het voorjaar. En regent het veel in het voorjaar, dan had je een goede oogst. En regent het niet of nauwelijks, dan was de opbrengst schraal en de oogst was zeer veel bitter tegen. Ja, de vroege regen was nodig, maar die late regen was ook onmisbaar. En nou ga ik dat geestelijk toepassen. De vroege regen, de Heilige Geest, is gevallen op de Pinksterdag. Dit is wat ge nu ziet en hoort, zegt Petrus. Wat Joël al heeft gezegd. Op de Pinksterdag onder de discipelen, onder die 120, is die vroege regen uit de hemel gevallen. De Geest werd uitgestort. Begin van de kerkgeschiedenis. Maar er komt dus nog een late regen. Wanneer? In de eindtijd, vlak voor de wederkomst. Dan zal er weer opnieuw, zoals in den beginnen, dan zal er weer opnieuw een volheid van de Heilige Geest gaan stromen uit de hemel. Een bijzondere regenperiode. En gemeente, Nico en Jolanda, het is het verlangen van mijn hart. Dat ik en jullie dat in Malawi, Kenia en wij hier in Rotterdam en Nederland, dat wij dat gaan meemaken. En als wij het niet gaan meemaken, dat zeker onze kinderen dat zullen gaan meemaken. Dat is het verlangen, de passie van mijn hart. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Dat het gaat gebeuren, dat is vanaf vandaag voor mij geen vraag meer. Maar wanneer het gaat gebeuren, mag ik een aanwijzing geven? Zomaar, kijk maar wat je ermee doet. Als het maar opslaat. Er zijn verklaarders die hebben gezegd, naar aanleiding van Hosea 6, hij zal ons na twee dagen levend maken. En op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Ik heb al gezegd, dat is een heenwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus. Maar je kan het ook zien als een heenwijzing, ons naar Israël. Eén dag is bij de Heer als 1000 jaar. Na twee dagen, dat is na 2000 jaar. De Heer heeft ons Israël verstrooid en geslagen. Hij zal ons verbinden en genezen. Hij zal ons na twee dagen, na 2000 jaar weer doen opreizen. En dat is letterlijk gebeurd. Toen Israël de Heer Jezus verworpen had, zijn ze in het jaar 70 na Christus verstrooid over de hele wereld. Begraven onder de volkeren. En na pakweg 2000 jaar in het jaar 1948 is dat volk uit de graven der volkeren, is Israël als het ware opgestaan. Uit de as van de verbrandingsoven als het ware opgestaan. Na die 5 jaar van zwarte, dikke duisternis, Tweede Wereldoorlog. En ze zijn als het ware weer herleefd. Er is een staat Israël herrezen. Klein Pasen. En als dat gaat gebeuren, zegt Hosea 6:2, als de Heer ons na 2 dagen levend zal maken, dan zal die regen niet lang meer op zich laten wachten. Dat is vers 3. Vlak voor de oogst. De Messias zal terugkomen. Nou, dat is de eerste gedachte. De belofte van de late regen. U weet wat het verschil is tussen vroeg en laat. Pinkster en vlak voor de wederkomst. En ondertussen, 2000 jaar kerkgeschiedenis, oh ja, is het gelukkig nooit regenloos geweest. De Heere gaf hier en daar en af en toe ook een bui. Dat waren opwekkingsperiodes. Ook in Sjaloos. Ook in Pernis. Ook op de Veluwe. Eigenlijk in elke eeuw van de kerkgeschiedenis waren er periodes dat het ging regenen, ging zegenen. Dat die geest overvloedig werd uitgestort. De 16e eeuw, de reformatie, evangelie werd weer ontdekt. 17e eeuw, de nadere reformatie, de heiliging, de toewijding van heel je leven aan de Heer. De 19e eeuw, het profetisch woord werd weer onderzocht. Er kwam weer visie op Israël. De middernachtsroep werd gehoord, zie de bruidegom komt, de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. Mensen gingen het woord, het profetisch woord weer onderzoeken. Er kwam zicht op het boek de Openbaring. En de 20e eeuw, mag ik dat zo eens zeggen? Die 20e eeuw, daar zien we dat de olie weer ontdekt is. De Heilige Geest, de werking van de Geest, de volheid van de Geest, de doop met de Geest, de gave van de Geest, de vrucht van de Geest. De 20e eeuw, daar is licht gevallen op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Nou, tweede gedachte. De bedoeling van die late regen. Gelukkig dat er af en toe eens een buitje gevallen is. En mijn verwachting is dat de grote bui nog gaat komen. Tweede gedachte, de bedoeling van die late regen. Dan ga ik met u naar Joël 2. Ik blaad er even verder. Joël 2 vers 23. En dan zie je inderdaad die uitdrukking weer staan. En gij kinderen van Sion, verheugt u, wees blij in de Heere, uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus, een hoofdletter leraar. Dat is de Heer Jezus, hij God, hier zie je de drie enige God. Zondag Trinitatis, drie enige God. God zal u geven, God de Vader, de leraar ter gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus, komst, kerst. En hij zal u ook doen neerdalen de regen. Dat is de Heilige Geest, dat is Pinkster. De drie enige God in één tekst. Hij zal u neerdoen dalen de regen, de vroege regen en de spade, de late regen, in de eerste. Of je zou kunnen vertalen, zoals voorheen, zoals het was in het eerste begin. Het is niet te zeggen wat het voor een boer in Israël, en zeker ook een boer in Malawi, denk ik, zal betekenen als de regenperiode gaat vallen. Na die droge, droge maanden, heeft die boer geploegd en geëcht en gezaaid, en dan snakt hij naar de regen. En dan gaan die herfstregens, die gaan druppen. Ja, heerlijk. Dan komt het op, dan komt het op. Hoe vroeger de regen gaat vallen, hoe beter het is. Dat is ook zo naar Eva toe en alle kinderen van de gemeente. Wij kunnen als ouders zaaien. En je zaait de kinderbijbel in het Nederlands. Of in het Engels. Of in een andere leuke vreemde taal. Wij zaaien. En dat doen we op catechisatie en dat doen we op de jeugd. En wij zaaien, maar we kunnen geen korreltje doen opkomen. Maar één regenbui van de geest en het komt op. En hoe vroeger die buien gaan vallen, hoe vruchtbaarder het land wordt en hoe vruchtbaarder het leven kan worden van die kleine Eva in dienst van Gods koninkrijk. Hoe vroeger, hoe beter. Nou, en dan na een aantal maanden gaat die laat die lenteregen, die komt er nog eens overheen, zeg. Oh, dan gaat die boer juichen, dan staat hij daar te huppelen in de regen, want hij weet, nou ga ik vruchten maaien. Vruchten maaien. En dan kwam het hele volk ervan eten. En ik heb goed te eten. En het veld. En de dalen. Die golven van het graan. En mijn beesten hebben genoeg. En verzadiging. En genoeg te drinken enzovoort. Het water is zo noodzakelijk. In zulke landen. Nou. Ik zal u de regen doen geven. Ik zal mijn geest uitgieten. Weer dat beeld van het water. Uitgieten op alle vlees. Die eindtijd, die tijd van de grote opwekking. Ook als kind, Eva, de kleine Eva. Die leraar ter gerechtigheid, dat moet je onthouden. Je mag ze meenemen, die kleine. Aan de voeten van die leraar ter gerechtigheid. Om van hem zijn wegen te leren. Dat die kleine Eva als een Maria mag zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Om door hem gezegend te worden. Om naar hem te leren luisteren. En om ook van hem de regen, de geest te mogen ontvangen. En wat is dan de bedoeling van die regen? Het gaat natuurlijk niet om die regen op zich, maar het gaat om de oogst die die regen brengt. En wat is dan die oogst? Nou, er staat in vers 24, dan zullen de dorsvloeren weer vol koren zijn. En de perskuipen van most, van wijn en olie druipen. Koren, most en olie. En wat betekent dat geestelijk voor ons? De vrucht, de oogst, de zegen. Dat het een geestelijk oogstjaar zal worden. Dat er zielen worden binnengeoogst voor koning Jezus. Dat God het weer goed gaat maken. Er staat zo treffend in vers 25. Zo zal ik de jaren vergoeden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgevreten. Ik zal het weer goed maken, zegt God. Weet je hoe dat was in de tijd van Joël? Dat was een sprinkhaanplaag. Alles werd kaal gevreten door een verschrikkelijke sprinkhanenzwerm. De rups, de kever, sprinkhanen. Een enorme kaalslag had er plaatsgevonden. En nou zegt de Heer, maar als die regen gaat vallen, dan ga ik het weer goed maken. En nou kijk ik naar Nederland. En nou kijk ik naar Rotterdam. En dan denk ik, och. Wat een afbraak. Wat een sprinkhanenplaag, wat een kaalslag heeft er plaatsgevonden hier in Rotterdam. En ook in de komende jaren moeten er nog meer kerken worden afgestoten van de PGRZ. Het krimpt nog meer en nog meer in, nog meer kerken verkocht, nog meer kerken afgebroken, nog meer kerken die we niet meer financieel kunnen onderhouden. Het wordt allemaal minder, wat een kaalslag. Dat is deprimerend en moedbenemend. Wat dat betreft, ik heb gelezen in jullie nieuwsbrief dat het in Kenia anders was. Die ene kerk die uit zijn vestje groeide en op een gegeven moment drie gemeentes werd dat uitgebreid. Drie dochtergemeentes. Daar was het in de groei, de vrucht. En dan zien we daarom ook daarnaar uit, gemeente, dat die late regen ook hier in Nederland gaat vallen. En dan komen de vruchten open. Maar welke vruchten? Zal ik er eens een paar noemen? Net zoals in het begin, hè? De eerste vrucht, dat is conversion, bekering. Persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Dat zien we bij de vroege regen als die ging vallen. Wat zien we daar? Dat als Petrus gaat prediken, dat er 3000 mensen geraakt worden tot op het bot van hun bestaan. Het woord gaat niet rakelings langs ze heen, het is geen schampschot. Maar het gaat dwars door hun hart heen. Ze werden doorstoken in hun hart. Ze voelden, als we zo doorgaan, dan gaan we rechtstreeks naar de hel. En er kwam een geweldige nood. Wat moeten we doen, mannen, broeders, om behouden te worden? Dat gebeurt er als die geest, als die regen gaat vallen. Dan word je rechtstreeks in je hart getroffen. En dan komt er die vraag naar behoudenis. Zoals Josia, die koning, waar die opleving was, hè? Josia die door het woord geraakt werd en scheurde zijn hart en hij scheurde zijn klederen. En hij kwam in de verootmoediging terecht. Conversion, bekering, verootmoediging. Waar het zwaard van de geest je hart gaat treffen. Diepgaande vruchten van bekering waren persoonlijk, radicaal. Dat gaat dwars door je heen, helemaal, van top tot teen. Tweede vrucht. Dat is de vrucht van de concentration. Dat is de vrucht van Gods woord. Ik ga er naar luisteren. Ik ga er naar luisteren. Ik vind dat zo mooi, ook in het boek De Handelingen, bij die vroege regen. Hè? Ze gingen zich houden aan de leer van de apostelen. Dat woord kwam weer op tafel. Josia die vond het boekrol in de tempel. Die boekrol waar het stof op lag, de Bijbel. En hij ging dat boekrol weer lezen en hij werd erdoor getroffen. Dat woord dat ging weer open. Hele stukken waren overgeslagen. Hele stukken waren onbekend geworden. En dat woord werd weer onderzocht van Genesis tot Openbaring. Wat gaat gebeuren? Dat is de vrucht. Dat je die Bijbel gaat opeten. Verslinden. Je doet het niet met een dagtekstje die je per e-mail doorkrijgt. Elke morgen je start je computer, je open je mailbox en dan staat er weer een dagping. Pingpong, dan komt er een dagtekst naar voren. Oh, dat is mijn Bijbelstudie. Ik kijk even naar die dagtekst. Of je leest even je dagboek, allemaal wel mooi. Zeg daar niet niks verkeerds van. Maar als die geest wordt uitgestort, dan kan je het niet meer doen met korte stukjes en kleine boekjes. En met bemoedigende woordjes. Dan is het al gauw goed, hè? Niet te lang, niet te veel en graag niet te zwaar. Kort, bemoedigend. Als die geest wordt uitgestort, dan wil je het woord van je God en het woord van je vader als een dorstige indrinken. Alles wat er staat, je wil niks missen. Concentration. Komt er trouwens ook heel veel vreugde, want dan ontdekken ze dat ze het paasfeest niet hebben gevierd. Dan gaan ze het paasfeest vieren bij koning Josia en dan komt er een vreugde, mensen. Als je dat woord weer gaat onderzoeken, komt er ook weer een stuk vreugde in mee. Derde vrucht, dat is conversation. Dan ga je weer praten met God. Dan wordt dat gebedsleven, dat wordt nieuw leven ingeblazen. De vrucht van een persoonlijke, tere band met God. Online. En daar maak je goed gebruik van. En dan wordt het gebedsleven niet maar even bidden, even liggen met gevouwen handen. Maar dan wordt dat gebedsleven teer, actief, intensief, persoonlijk. Maar ook samen. Ook met anderen. Oh, het heeft me getroffen, Nico. Echt. Ik schaamde me eigenlijk ook wel, eerlijk gezegd. Toen ik las, een stukje in en om, die kerk daar, één kerk, werd op een gegeven moment te groot en te veel. Dat werden twee, dat werden drie kerken, nog drie dochtergemeenten erbij. En op een gegeven moment schrijf je dan van, ja, maar ze hebben wel elke woensdag hebben ze prayer meeting met 1100 mensen. Dan denk ik bij mezelf, och. Wij hebben hier ook gebedsbijeenkomsten gehad. Er zaten er nog geen 11. Ja, maar dan kunnen we er ook persoonlijk in onze Ja. We doen het samen op de huiskring. Heel goed. Dat is het ook. Ik wil maar zeggen, die persoonlijke, maar ook dat gezamenlijke bidden. Zo volharden in de gebeden. Eendrachtig. Dat gaat wel komen als die geest gaat plensen. En dan nog een vierde. Dat zou ik willen noemen de consecration. De toewijding. Geloof, Gods woord, gebed. En een Godgewijd leven. Dat is ook een vrucht. En dat bedoel ik met een Godgewijd leven, een leven waarin er grote schoonmaak wordt gehouden. Want je kan je leven pas positief toewijden als er negatieve dingen worden opgeruimd in je leven. En als je Heilige Geest gaat vallen, mensen, dan laat hij ook licht vallen op al die vuilheid, ook wat onder de tapijt ligt. God ziet ons denken in ons hart en hij ziet het doen in ons huis. Wat we doen in onze slaapkamer, wat we doen als de luikjes dicht zijn. God ziet dat en daar heb je geen vrede meer mee. Daar gaat een bezem doorheen. Grote reiniging. En dan komt er dat toewijding. Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw eer. Dat is de opbrengst. Dat is de bedoeling van die late regen. Derde gedachte. Dat is de bede om. Dat is Zacharia 10. Ik blader nog even verder. Want dat is tenslotte de eigenlijke dooptekst die ik mee wil geven. Zacharia 10. Wat een tekst. Ik heb nooit geweten dat hij in de Bijbel stond. Wat een tekst. Wat een belofte. Daar kan je mee het vliegtuig in. Begeer van de Heere regen. ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten, het onweer, als een voorbode dat het gaat plensen. En hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Weet je wat ze vroeger wel eens tegen me zei? Dan zei ze wel eens, dominee, u hebt ook nog jong koren op het veld staan. En dan bedoelde ze, je hebt ook een jong gezinnetje met kinderen. Nou, jullie hebben ook wat jong koren op het veld staan. Er zijn er heel wat die dat hebben. En dan staat er hier een geweldige belofte. De Heere zal regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Het is al geweldig als je in je familie, als je gezin iemand mag zien die serieus wordt. Je hoort ze zingen op een gitaartje op een kamer. En je ziet ze naar de kerk gaan of naar conferenties gaan. Oh, die zijn serieus geworden. Die zijn zo bezig met de dingen van de Heere. Maar ja, ik heb er nog drie. Ik heb er nog een paar. En dan merk ik dat niet. En dan staat er, ach, maar de Heer heeft genoeg regen voor ieder kruid op het veld. Niet een druppeltje, die ene. Allemaal. Wat een belofte. De Heer belooft die regen. Maar hij zegt hier ook, begeer van de Heer de regen. Ten tijde van de spaderegen. We mogen er ook om bidden. Zoals in Handelingen, die vroege regen toen die ging vallen, er werd wel om gebeden van tevoren. 10 dagen lang, die 120. Begeer van de Heer ten tijde van de late regen. En het is nu de tijd van de late regen. Eindtijd. Alleen het valt nog niet. Het kan de tijd zijn en toch, het is wel de tijd voor de late regen. Alleen, het komt niet altijd automatisch op dat tijdstip. Ik bedoel daar dit mee. Ook in Afrika kan het regentijd zijn en toch kan er wel eens een jaar zijn. Dan blijft die regen weg. En dan komt er weer die extreme droogte, misoogst en verschrikkelijke dingen allemaal. Het is de tijd, maar het komt niet. Het is nu de tijd. Heren, ik bid erom. Het is nu de tijd. Heren, geef die regen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en ik kijk en ik bid. Ik bid om een wolkje, al deze mans hand. En dat het dan zwart mag gaan worden van die wolken. Ik bid voor de stortbuien. Ik mag pleiten op die belofte met mijn vinger erbij. En weldoend God die beloofd heeft. En ik mag erom bidden, samen met anderen. Om die broodnodige opleving die zo nodig is in onze gemeente. In de geïnformeerde bondsrichting van de PKN. Ook zo nodig, zo nodig. Zo nodig in alle denominaties. Ik weet niet waar je van welke richting je bent, maar het is, één ding weet ik wel, het is zo nodig. En als die stortbui van de geest losbarst, gemeente, en dan? Dan wil ik er middenin gaan staan. Echt? En dan wil ik kletsnat worden. Met mijn zwarte pak en mijn zwarte strop en al. Kletsnat. Dan wil ik niet aan de kant blijven staan. U wel? Ja, ik vind het eng. Ik wil niet aan de kant blijven staan op het droge. Maar ik wil drijfnat worden. Ja. Weet je, ik ben grootgebracht. Of in ieder geval, ik hoorde dat wel eens regelmatig om me heen. Met ja, dominee. Dat volk van God, dat is maar als een nachthutje in de komkommer of. Ja, de grote oogst is al binnen. Ik hoor het nog bepaalde mensen zeggen. Het meest is boven hoor. Hier en daar wordt er nog eens enkeling bekeerd. Nog een nalezing wordt er gehouden. Het meest is al binnen. En dat is zo'n ongeloofstaal, hè? Zo'n ongeloofstaal. Echt. We zijn grootgebracht met Zacharia 4. We moeten de dag van de kleine dingen niet verachten. Maar de grote dingen die zijn al geweest. Laten we de dag van de kleine dingen maar niet verachten. Ja, dat staat in Zacharia 4, dat is waar. Maar in Zacharia 10 staat de tijd van de late regen en die komt. We zingen het met Pinksteren. Er komen, die zijn er nog niet, maar ze komen wel. Er komen stromen van zegen. Showers of blessing. Een hele douche, een volle straal. Geen economische douchekop erop. Nee hoor. Een volle straal. Showers. Of blessing. Ze komen. Dat heeft de Heer beloofd. Dat is de late regen. Heerlijk verkwikkend zal het zijn. Heer, ik hoor van die rijke zegen. Milde regen. Ze vloeien tot elk die gelooft. Ze komen. plasregens. Als reactie op het gebed. Ja. Het moet van boven komen, want ik kan het niet. Israël, die was afhankelijk zo van de Heer. Hè? Zo van de Heer. Egypte niet, die hadden de Nijl, een rivier, daar konden ze met hun emmertje naartoe en die konden ze irrigeren en bevloeien. Hadden ze geen regen nodig, die hadden de Nijl. Maar Israël, Kanaan had geen Nijl. Kanaan die was diep afhankelijk van God zorgde voor water, God zorgde voor regen. En als God dat niet deed, dan hadden ze geen oogst, dan hadden ze geen vrucht. Dan hadden ze honger. Nee, er is er maar één machtig om die zegen uit de hemel te geven, ook bij in Malawi. Er is er maar één machtig om die wolken geestelijk gesproken te gebieden, om die regen te doen vallen. Dat kunnen wij niet, God wel, God wel. Het zaad van het woord in de grond, en dan komt het. Dan komt het, blijf op hem wachten. En dan overvloedig, hè, plasregen, geen druppeltje. Ja, druppels vallen nu reeds neder. En die druppels, daar ben ik al blij om. En als het van beneden gaat, als het van boven naar beneden gaat vallen, van de hemel op de aarde, als het van boven naar beneden gaat vallen, gaat druppelen, dan gaat het ook spatten in het rond. Zo wordt de omgeving hier ook een beetje nat. Ja. Zou je dat willen geweten? Zou je dat aandurven? Dan gaan er gekke dingen gebeuren. Dan gaan er gekke dingen gebeuren. Nee, dan gaan er geen gekke, dan gaan er wonderlijke dingen gebeuren. Dan gaan de geestelijke dingen gebeuren. Spurgeon zegt van, er zijn mensen, die nemen elke week, die nemen een paraplu mee naar de kerk. Want als het gaat plensen, dan willen ze niet nat worden. Een paraplu van vooroordelen. Ben je zo naar de kerk gekomen? Met een paraplu van vooroordelen. Jongen, jongen, jongen. Ja, dan ga je de kerk uit en zeg je van, ja. Ja, nou ja, ja, nee, ik vond er eigenlijk niet zoveel aan, zeg je dan. Weet je, welkom. Je had die paraplu thuis moeten laten. Wat je moet doen. Je wil eigenlijk niet nat worden. Het gaat jou voorbij en een andere wordt geraakt. Ja, dat gebeurt, want het gaat wel door, Gods werk. Jawel. Ik bid om die hemelse besproeiing. Ruis, o Godstroom der genade. Healing rain. Ik wil graag gewassen worden in heaven's rain. Ik hoop dat het nabij komt, dat het dichter naar ons toe komt, naar deze old town. Ja. Al die parapluutjes. God geeft het op zijn tijd. Ik ga eindigen. Op zijn tijd. Op zijn tijd. Dat is door hem bepaald. Dat is niet te vroeg, want als er nog niet gezaaid is en het komt, dan heb je er niks. Maar ook niet te laat, als het zaad verschroeid is, ja, dan helpt het ook niet op zijn tijd. Gelukkig druppelt het al. Ja, 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 het druppelt. Het druppelt. Gewoon een paar weken geleden was ik in Doorn, in die stichting Jij Daar heet dat, de Levensbronavonden. Jonge, jonge, jonge zeg. Geweldige avond gehad. Een aantal jonge lui zitten daar, een paar honderd jonge lui. En dan na afloop, en dan komen ze naar je toe, zeker nog een uur staan te praten met die jonge lui over God, over geestelijke dingen. Dat is half één thuis. Maar dan ben je klaar wakker hoor, dat maakt niet uit. Als je gesprek over de Heer mag hebben, en zo spontaan, dat is zo rijk. Het valt, het druppelt, ook gelukkig in onze kerk ook. Het druppelt. Als er niks meer zou vallen, dan kunnen we de kerk sluiten. En dat gebeurt. Dat er kerken worden gesloten. Waarom? Weet je waarom? Zal ik het eens zeggen? Ik bedoel het niet ontmoedig hoor. Maar omdat er geen geesteswerking meer is. Daarom. En daar ben ik nou zo bang voor. Hè? Heren, onthoud mij uw heilige geest niet. Want dan kunnen we de tent sluiten. Ja, maar er is nog veel meer. Ik verlang naar meer van die geest. Geen druppels, maar... plasregens. Kunnen we tegenhouden? Nou, je kan erom bidden, je kan het niet maken, je kan het wel tegenhouden, dat wel. Dat is het laatste wat ik ga zeggen. Er staat in vers 2 over de terafim, die ijdele waarzeggers en ijdele dromendromers. In de tijd van Agab en Elia, dit is de tijd van Elia. Elia zou komen in de eindtijd. Goed. In de tijd van Agab en Elia kwam er geen regen, weet je waarom? Niet omdat het volk niet in de wegen van de Heere wandelde. Omdat het volk van God niet wandelde in de geboden van God. Omdat er Baals en Terafim en afgoden waren naast de ware God. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zegt de Heer, dan ga ik mijn regen inhouden. 3 jaar en 6 maanden. Geen regen meer. En dat is verschrikkelijk. Er staat alles te verbranden en te verzengen. Dan komt het niet vooruit. Dan is er geen blijdschap. Dan is er alleen maar leegte. En dat kan zo in de kerk. We kunnen de regen tegenhouden als we niet wandelen naar de geboden van de Heer. Het is eigenlijk ook nog een klein beetje een voorwaardelijke belofte. Het komt hoor, het komt. Ja, 100% het komt. Alleen, het kan ook komen, niet bij ons, maar wel bij onze kinderen. Omdat wij het tegenhouden, omdat we geen consecrated leven hebben. Ja. En daarom bidden we, net als Elia. Ach Elia. Begeer van de Heere regen. Daar staat hij. Daar zakt hij op zijn knieën. En daar buigt hij zijn hoofd. En hij gaat bidden om die regen. Begeer van de Heere de regen. Er is regen genoeg. En ddan gaat hij iets van de hemel afbidden. 1 keer, 2 keer, 3 keer. En hij kijkt en hij ziet niks. En dan de 4e keer. Hij krijgt er zere knieën van, maar hij gaat door. Nog niks. En dan de 5e keer. Daar schijt er helemaal mee uit. Nog niet jongen, nog niet. En dan de 6e keer. Dat is wat, dat duurt lang. Ja. En dan de 7e keer. En dan ja hoor, een wolkje als eens manshand. En dan komt het. Plasregens. Showers of blessing. Gemeente, laten we daarom bidden. En laten we ons reinigen van alles wat de regen tegenhoudt. Pleit het op die belofte. Van Malawi, Kenia, Nederland en Rotterdam. Er is regen genoeg voor ieder kruid op het veld. En laat het ons gebed zijn, ons gezang zijn. Laat het uit Gods hemel gaan stromen. In de kerken en overal. Want van uw nederdaling dromen moederharten zonder tal. En als het komt, dan komt er weer nieuwe liefde, nieuwe zangen. Kracht die zielen opwaarts tilt. Brengt uw ruisenlied verlangen als een heilig lied doortrilt. Amen. We gaan daarvan zingen. 68 vers 4. 68 vers 4. Wij zullen nu gaan lezen het formulier voor de bediening van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze zielen aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond en genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Datzelfde verklaart ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovele als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden, en deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft, maar u hebt de gelovige Noach met zijn acht zielen in hun grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wil aanzien. En door uw heilige geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en een vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven door uw genade, getroost mag verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de doophouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste beleidt u dat uw kind onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer der zaligheid is. En ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Bontebal? Moeder Bontebal. Wij verzoeken nu de gemeente te zingen uit Psalm 72, vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. Na de bediening zingen we 134 vers 3 en dat zingen we staande. Nu eerst 72 vers 3 en na de doopbediening 134 vers 3 en dat laatste zingen we dan staande. Eva, Maria, Anna, Bontenbal, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
Thank you.
Nog een enkel persoonlijk woord. Nico en Jolanda, Sarah, die heeft opa alweer gevonden. En de kleine Eva, een bijzonder moment. Dat hadden jullie vorig jaar, jullie niet kunnen denken, dat je binnen een jaar hier met z'n vieren mag zijn. Ook voor ons als gemeente een geweldig mooi ogenblik dat we jullie weer mogen zien en ontmoeten. En op de hoogte mogen blijven, mogen meeleven, ook mogen meedenken, meebidden ook voor zegen en vrucht op jullie arbeid. Ook voor de familie, wat een blijde ontmoeting gisteren, als je dan weer wel mag aankomen. Ik heb eigenlijk één woord voor Eva. Als ze later groot is, mag ik dat nog eens laten horen via de band. En dat is dit woord. Wij worden op dezelfde wijze behouden als Adam en Eva in het paradijs. En dat is door het geloof in de beloofde zoon. Zo was het met Adam en zo was het met Eva in de Bijbel. Geloof in de beloofde zoon, in de moederbelofte. Dat hield hen staande en dat maakte hen zalig uiteindelijk. En die zoon, daar mogen jullie veel over vertellen. En God geven dat de vroege regen mag gaan vallen. Heel vroeg. En dat ze haar leventje ook mag besteden. Als dochter van een zendeling. En een zendingsechtpaar. In de dienst van Gods wereldwijde koninkrijk. Hij zegene jullie met overvloed. En stellen je tot een zegen op de plek waar God je heeft vastgeprikt. Om daar ook die naam te mogen voortplanten. Wij eindigen nu met het dankgebed van het formulier. Zullen we samen de Heere nog danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon, en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde zoon, dat u dit gedoopte kind door uw heilige geest altijd wil regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed mag worden en meer zal groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u haar en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mag. Dan zullen zij u en uw zoon en wij allen, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Wij eindigen met het zingen van Psalm 65 en daarvan vers 6. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. 65 vers 6. Ontvangt nu de zegen van de Heere en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Gaat u nog even zitten en dan zal Nico ons nog een en ander vertellen over zijn belevenis.
Goedemiddag. Ik ben blij om jullie alle weer te zien. Hier weer vrienden, familie, echogangers en de rest van de gemeente. We zijn echt blij om jullie weer allemaal te zien. Ik kan zeggen dat u heeft het afgelopen jaar goed voor ons gezorgd. We hebben genoeg te eten gehad, dus dat is fijn. U heeft ons mails gestuurd, u heeft ons brieven gestuurd, pakketjes zijn opgestuurd. U heeft voor ons gebeden. Er is zelfs iemand langs gekomen. Dus ja, wij zijn er heel dankbaar voor. Dat is echt, laat ik daarmee beginnen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat u de hartelijke groeten hebt van de gemeentes uit Malawi. Die we hebben bezocht en ook van de gemeentes uit Kenia. En naast dat u de hartelijke groeten terugkrijgt van de groeten die wij eerst gedaan hadden, is dat ze ook voor u zullen bidden. Het is, dat is echt mooi om te zien. En als je dan terugkrijgt op een jaar Afrika, dan kunnen we echt zeggen dat, dat ook God goed voor ons geweest is. En in Malawi beleiden we dat elke dienst. De dominee vraagt dan, Jezus die aan Bueno, en dan antwoordt de gemeente, en Tabi Zonse. En dan zegt de dominee weer, en Tabi Zonse, en dan antwoordt de gemeente, Jezus die aan Bueno, Chifukwa, en Dipo, en Dikalite Tjake, Makamaka, Kwa Ine, en Dili, Pabanja Langa, wauw. Nou, u begrijpt dat dat nogal bijzonder is. In Kenia, en dan komt het al wat meer in uw richting. Dan zeggen ze, God is goed, God is good. En dan zegt de gemeente all the time. En daarna zegt de dominee dan, God is good, that's his nature. And special for me and my family. En dat beleiden we elke dienst. En dat is goed om daarmee een dienst te beginnen. En toch, terwijl het in Afrika niet altijd even makkelijk is. Ik kan u een voorbeeld geven. Dat een van onze jeugdouderling was een, of dat is een Malawiaan, waarvan we dachten en waarvan we ook zagen van dat het, ja, dat is iemand die het op orde heeft. Hij had een familie, een lieve vrouw, twee prachtige kindertjes. Op een dag wordt zijn vrouw ziek, krijgt hersenmalaria, sterft. En de volgende dag wordt zijn vrouw begraven. Maar omdat je in Afrika, kinderen zijn niet eigendom van van je gezin, ook geen eigendom van de vader, maar zijn eigendom van de familie van de moeder. En dat betekende dat de twee kindertjes die hij had, dat hij naar de schoonmoeder toe ging. En die man verliest dus op één dag, verliest hij zijn vrouw en zijn twee kinderen. En dat is ook Afrika. En dan toch, om de volgende dag, of volgende zondag staat hij in de dienst. En ook hij beleed weer, God is goed en dat is zijn wezen. En speciaal voor mij en mijn familie. En dat is hard. En dat is toch ook in Malawi. En toch kan ik zeggen dat ook in Malawi de kerken bloeien. De dominee haalde het al aan. Dat toen we in Nairobi waren. Dat er gewoon kerken zijn. Waar op woensdag honderden mensen naar een bijbelstudie toe komen. Gewoon naar een gebedsmeeting. Daar komen ze elke woensdagavond naartoe. We zaten afgelopen zaterdag zaten we in het park. En dat is voor te stellen hier met het Zuiderpark hier eigenlijk. En daar staat er een vrouw die staat hardop te bidden. En een andere groep die staat te zingen. En dat is ook Malawi. Of dat is ook Kenia. In Malawi is het heel makkelijk om te vragen van hoe gaat het? En de volgende vraag is Muku Pempara Kuti. En dat betekent waar bid je? Dat is een hele standaard vraag. En dat is de andere kant van Afrika. Dat, om op de preek terug te haken, wij zien echt dat in Afrika dat er al echt dat de mensen daar heel betrokken zijn. En dat daar echt wel. Ja, er komen echt stromen van mensen daar toch zijn daar echt betrokken en komen stromen van zegen daar zeker. Bij moslims is het anders, maar daar kom ik later op terug. Als ik natuurlijk vertel van nou, hoe goed het gaat, dan kan u de vraag stellen van nou, maar waarom zit je dan eigenlijk daar en waarom dan niet hier? Nou, het is wel zo dat ook de kerken daar, die hebben een groot tekort aan Bijbelkennis. Hekserij, occultisme, komen we zeker in Malawi eigenlijk elke dag, maar in ieder geval ja, elke week komen we dat zeker tegen. Mensen zijn gebonden door angst. En een tweede punt is dat de kerken zijn ook. Hebben het zo vreselijk veel te doen. Ze hebben niet alleen hekserij en occultisme. Maar wat er ook aan de hand is dat ze dat de AIDS is. AIDS is een enorm issue. Werkeloosheid. En elke keer weer de angst. Is er genoeg eten? Zeker in Malawi, de laatste keer was de regentijd. Die kwam dus veel te laat. Betekent dat de oogst niet goed gaat. En nu zijn de mensen in de stress van hoe gaan we de aankomende zomer doorkomen? Dat is de tijd waar we nu ook in zitten. En onze collega zegt altijd, jullie blanken zijn zo verschrikkelijk rijk. Want jij kan elke dag kiezen wat je gaat eten. En dat is ook zo. En toch beleiden ze elke dag, of elke zondag beleiden ze, God is goed. En dat is zijn wezen. En speciaal voor mij en mijn familie. Wij als familie hebben over het algemeen gewoon een hele fijne tijd gehad in Malawi. En ook in Kenia. Voor Jolanda was het wel zwaarder dan voor mij. En dat komt zeker door de zwangerschap. In Afrika zwanger zijn met zo'n hitte is niet altijd een feest. Sarah heeft het prima naar de zin gehad. Afrika is gewoon een fijn land voor kinderen. En natuurlijk hebben we ook wel moeilijke dingen gehad. Ook wij hebben getopt met. Wat moeten we nou met alle bedelaars die naar ons toe komen? Mensen die in armoede zitten. De mensen die ziek worden om ons heen, wat moeten we ermee? Het is soms overweldigend. En we hebben natuurlijk ook de tijd gehad dat we u misten, dat we onze familie misten. Dat we dachten van nou, we zouden wel eens naar huis willen bellen en dat kon dan weer niet, omdat de stroom was uitgevallen. Dus ook die tijd hebben we gehad. Maar, ja, over het algemeen kunnen we zeggen dat gewoon het heel goed is gegaan. En zeker door de collega's van SEM zijn we heel goed opgevangen. De komst van Eva kwam voor ons enorm onverwachts. Degene die onze voorgeschiedenis heel klein beetje kennen, die weten het. Maar wij hadden een aantal jaren geleden hadden wij de boodschap gekregen van nou, jullie zullen wel geen kinderen krijgen. Toen we Sarah kregen, was dat al een wonder. Maar laat staan, als je dan in Afrika een extra kind krijgt, dan is dat een extra zegen. En daarom kunnen wij ook alleen maar beamen, God is goed en dat is zijn wezen. En als ik dat al net zag, dan is dat ook zeker voor mij en mijn familie. In Kenia hebben we ook een mooie tijd gehad. We hebben ons voorbereid op de taak in Malawi. We hebben daar gewerkt bij een organisatie die heel bekend is. En in Afrika eigenlijk het meest toonaangevend. En misschien zelfs wel in de wereld op het gebied van het bereiken van moslims. Dus ik heb gesproken met collega's. Ik heb heel veel studie gedaan. Ik heb twee papers heb ik moeten schrijven. Nou, degene die mij kennen, dat is niet echt mijn hobby. Maar ik heb er heel veel geleerd de laatste tijd. Ik heb ook geleerd dat uit alle onderzoeken voorkomen, en dat is wel wat schokkend, dat in wereldwijd geen moslims of bijna geen moslims tot geloof komen door naar de kerk te komen. Mensen, de meeste moslims worden bereikt gewoon door christenen. Mensen zoals wij en u en ik, die met hun buren praten, mensen die elkaar ontmoeten. En die door middel van hun leven andere mensen beïnvloeden. Dat is de weg hoe de meeste moslims tot geloof komen. Maar wereldwijd is het nog steeds wel normaal om te zeggen, ja, God heeft mij in de kerk bekeerd. Dus dan kan God het ook met Ahmed en Fatima. Wanneer ze bij ons in de kerk komen, ze zijn hartstikke welkom. Maar het is niet onze prioriteit als kerk om op zoek te gaan naar onze moslimburen. En ik denk ook dat zeker de factor angst wel een rol speelt hierbij. En nou is het juist onze taak in Malawi om de kerken aan te sporen en te bemoedigen om naar hun moslimburen te gaan. En om ze daar te vertellen van nou, wie God nou werkelijk is. En dat betekent dus dat we de aankomende maanden zullen we seminars gaan organiseren. We zullen dominees gaan bezoeken, ambtenaren gaan bezoeken. Folders en boeken zullen we uit gaan delen. Cursussen en meetings organiseren. En dat allemaal om te zorgen dat de kerken hun moslimburen gaan bereiken. U zult begrijpen dat dit voor ons een hele moeilijke taak is. Want de mensen in Afrika die verschillen niet zoveel met de mensen hier. En dat betekent dat ik toch ga ik daar het verhaal vertellen ook van hier. Wat er hier gebeurt met Fatima die hier aan de overkant van de hele Vliet woont. En die een prima moslim is. Maar die Jezus Christus niet kent. Of Ahmed die hier ook een heel toegewijde moslim is. Maar die Jezus Christus niet kent. Of toen we hier aankwamen, dan zie je mensen lopen met die kralenkettingjes, met de 99 prachtigste naam van Allah. Maar de naam Vader, die staat daar niet bij. En dat is de naam die ze moeten leren kennen. Dat de naam van Vader, en dat is de Vader die niet zeurt op het moment dat we met vieze naar varkens stinkende kleren aankomen. En die dan zegt, oké, hier heb je een nieuwe ring. Hier heb je een mantel. En kom binnen. Je hoeft geen slaaf te zijn, je mag mijn zoon zijn. En dat is wat we vertellen moeten. En wanneer wij het niet vertellen, wie moet het dan vertellen? Of misschien moet ik het anders zeggen. Wanneer jij het niet vertelt, wie moet het dan vertellen? Dat betekent dat we in Malawi uw gebed hard nodig hebben. We zullen moeten, we hebben wijsheid nodig. We hebben de Heilige Geest nodig, zoals u vanavond ook gehoord hebt. En het is echt zo dat we in Kenia geleerd hebben dat gebed een enorme rol speelt in de verkondiging naar moslims toe. De organisatie waar we zaten, die heeft elke week heeft in ieder geval een middag dat ze met elkaar bidden. Elke maand wordt er een hele dag wordt er voor alle landen gebeden. En dat is denk ik de sleutel. Of dat is de sleutel. En daarom wil ik u dat ook vragen. Of dat u echt met ons mee wil bidden. Want zoals het vroeger al was in de tijd van Jozua. Dat Jozua die was beneden aan het vechten. Maar bovenop de berg werd uiteindelijk de strijd werd daar beslecht. Dat was namelijk Mozes die aan het bidden was. En op het moment dat die handen naar beneden gingen, dan ging de strijd beneden slecht. En ik denk dat dat beeld, dat is nog steeds ook hier aan de hand. Op het moment dat er voor ons niet meer gebeden wordt, dan zal de strijd niet gewonnen worden. En die strijd die is er. Daar kan ik u heel veel verhalen van vertellen, maar anders loop ik ook tegen mijn 3000 shilling aan, denk ik. Dus die strijd die is er. En niet alleen voor ons, maar ook voor Erwin en Lisette die weggaan. Arnoud en Margreet, ga ervan uit waar je aan het front zit. En dat had ik niet zo erg verwacht. Maar waar je aan het front zit, wordt er gewoon een strijd geleverd. En daar hebben we u bij nodig. En daar willen we u dan ook voor vragen of dat u echt met ons mee wil bidden. Persoonlijk gebed en natuurlijk ook hier in de kerk op de kringen. Ja, doe dat voor ons. Als laatste het verhaal waarvoor we het uiteindelijk doen. Dat is het verhaal van mijn collega. Collega die bij LCA werkt. Hij heet Wycliffe. Het is een vader van 3 kinderen op dit moment. Hij heeft medicijnen gestudeerd, maar hij werkt dus bij de LCA. Wycliffe die was 12 jaar geleden is dat. Hij woonde in een sloppenwijk. En in de sloppenwijk, daar was hij ook gewoon actief. Dus hij had contacten daar. En de zoon van zijn huisbaas was moslim. En de zoon van zijn huisbaas was erg geïnteresseerd. Dus die zaten nog alles te discussiëren samen. Van nou, wat is dat nou, dat christelijk geloof? En uiteindelijk, na een tijdje, hadden ze afgesproken. Weet je wat, jij gaat met mij mee naar de kerk. Ik ga met jou mee naar de moskee. Zondags gaat die jongen met hem mee naar de moskee. Of naar de kerk. En het spreekt hem wel aan. Dus hij zegt de volgende keer, ik ga niet vrijdag, hoef je niet mee naar de moskee, want ik wil het beter weten. Ik ga zondag nog met jou mee naar de kerk. En de volgende zondag komt, maar niemand arriveert. Hij probeert hem op te bellen, maar de jongen is niet meer te bereiken. Dat vervalt een beetje, dat verhaal. Hij vindt het wel raar, maar dat vervaagt een beetje. Omdat in de week daarna gebeurt wat zijn familie enorm heeft geraakt. Namelijk, zijn huis is in de brand. Hij wordt zelf helemaal verbrand aan zijn hele kant. En zijn dochtertje, die is toen net 1 jaar. Die is enorm verbrand en die ziet er echt afschuwelijk uit. Nog steeds, nu 13 jaar later, groeit er geen haar op de hoofd en het is echt verschrikkelijk. Dat meisje dat gaat 2 of 3 jaar en het probleem was dat ze de deur eigenlijk niet uit konden. Het punt is dat ze weten niet wat er aan de hand is. Dus na 3 jaar komen ze daar pas achter. En dan komen ze achter op een hele rare manier. Dat is namelijk dat meisje gaat buiten spelen. In de sloppenwijken kan je makkelijk buiten spelen. En niet alle ouders letten zo op hun kinderen zoals wij hier. Dat ze in de tuin alleen mogen spelen, maar die spelen verder. Dus wat gebeurt er? Dat kind komt elke keer thuis met 20 shilling. En dat is een beetje raar. En na een tijdje zeggen ze van, ja, hoe kan dat nou? Dat kind kan toch niet elke keer 20 shilling vinden? Dat is niet normaal. Dus Wycliffe, mijn collega, gaat er achteraan en die bespioneert dat meisje. En inderdaad, er komt een man naar dat meisje toe, speelt met zijn dochtertje en geeft hem 20 shilling. Zij holt naar die man toe en hij zegt, wat is hier aan de hand dat je mijn dochter 20 shilling geeft? Ze ziet er verschrikkelijk uit, maar ik wil niet dat je haar nu al leert om als bedelaar te werken. Wat is er aan de hand? Maar die man die wil niet het vertellen. Hij zegt, nou, dan ga je met mij mee, want dit verhaal ga je vertellen. Dit is niet normaal dat je dat zomaar doet. En die man die gaat mee uiteindelijk naar huis. En dan thuis komt het verhaal eruit. Het is namelijk zo dat die man die is ingehuurd 12 jaar terug of 2 jaar terug. Omdat Wycliffe, de zoon van van zijn huiseigenaar, was ook een imam. En dus de zoon van de imam was naar de kerk gegaan. De vader die had opdracht gegeven, wat er ook gebeurt, met deze zoon die moeten jullie vermoorden. Hij had 4 mensen, had hij geld gegeven en jullie gaan mijn zoon vermoorden. Maar die jongen die had het verhaal gehoord, dus die was direct, was die het land uitgevlucht. En dat was de reden dat hij zondags niet in de kerk was. Toen hadden ze daarna gevraagd, ja maar hij zal niet alleen naar de kerk gaan. Wie heeft het gedaan? En toen kwam zijn naam. En toen hebben ze dus de deur gebarricadeerd en het huis in de brand gestoken. U begrijpt dat na zo'n verhaal dat je leven dan wel op zijn kop staat. Die man die was emotioneel, want die biechtte dus op wat hij gedaan had. Zijn vrouw was aan het huilen en hij ook. En hij zei ook eerlijk, hij zegt, als vader zou ik je wat verschrikkelijks aan willen doen, maar je weet dat ik christen ben, dus ik ga het je vergeven. Maar 1 ding, je geeft het kind absoluut geen geld meer en als je met hem wil spelen, kom je binnen. En dat is gebeurd. Die man die heeft de moed opgebracht om binnen te komen en... U zal het niet geloven, maar dit is een verhaal met een happy end. Er zijn ook andere verhalen. Die man is tot geloof gekomen en die is nu is die dominee in een van de sloppenwijken. En de jongen die gevlucht is naar het buitenland, die dacht op het moment dat mijn vader er zoveel voor over heeft om mij uit die kerk te halen en dus van de Bijbel vandaan te halen, ik ga het uitzoeken. En die is gaan studeren en ook die is tot geloof gekomen. En dat zijn de verhalen hoe God werkt. En dat is ook wat voor een invloed het heeft op het moment dat wij als christen gewoon simpelweg doen wat God ons gezegd heeft. En ja, gewoon aan iedereen vertellen, God is goed en dat is zijn wezen. En speciaal voor mij en mijn familie. Ik dank u.
De dienst is nog niet helemaal compleet. Als we nou gehoord hebben van God is goed, dat is zijn natuur, dan denk ik dat het goed is dat we eindigen met het zingen van wat er staat op de geboortekaart, Psalm 100, vers 4. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer en dan kunt u gaan. Organist.